Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, vandaag gaan we het hebben over de zondeval, de erfzonde. Het is een heel delicaat onderwerp, een onderwerp waar heel wat verschillende meningen over bestaan. Ik denk dat het interessantste is om dit onderwerp te belichten vanuit de catechismus. Wat zegt de catechismus over de zondeval? Wat zegt de catechismus over de erfzonde? In de catechismus van de Katholieke Kerk vinden we dit onderwerp terug als laatste paragraaf van het eerste artikel over de geloofsbelijdenis. Dat eerste artikel, dat gaat over het geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. De zondeval is via het Genesis-verhaal nauw verbonden met de schepping en vandaar dat het op deze plaats behandeld wordt. In de grote catechismus van de Katholieke Kerk gaat het om de nummers 385 tot 421. Het is goed om misschien eerst even het verhaal over de zondeval in de Bijbel te lezen. Ik lees u dat verhaal in Genesis hoofdstuk 3 voor. Van alle dieren die Yahweh God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tot de vrouw: "Heeft God werkelijk gezegd dat u van geen enkele boom in de tuin mag eten?" De vrouw zei tot de slang: "Wij mogen wel eten van de vruchten van de boom, van de bomen in de tuin. God heeft alleen gezegd: van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat, mocht je niet eten. Je mocht ze zelfs niet aanraken. Anders zult je sterven." Maar de slang zei tot de vrouw: "U zult helemaal niet sterven. God weet dat uw ogen open zullen gaan als u eet van die boom, en dat u dan gelijk zult worden aan God door de kennis van goed en kwaad." Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom en dat hij een lust was voor het oog. En hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Ze plukte dus een vrucht en ze at ervan. Ze gaf er ook aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan. Nu gingen hun beiden de ogen open en ze ontdekten dat ze naakt waren. Daarom hechten ze vijgenbladen aaneen en maakten daar lendenschorten van. Toen zij bij het opkomen van de middagwind de donder van Yahweh God in de tuin hoorden klinken, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor Yahweh God tussen de bomen van de tuin. Maar Yahweh God riep de mens en vroeg hem: "Waar zijt gij?" Hij antwoordde: "Ik hoorde uw donder in de tuin en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben. En daarom heb ik mij verborgen." Maar hij zei: "Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt? Hebt ge soms gegeten van de boom die ik u verboden heb?" De mens antwoordde: "De vrouw die gij mij als gezellin gegeven hebt, zij heeft mij van die boom gegeven. En toen heb ik gegeten." Daarop vroeg Yahweh God aan de vrouw: "Hoe hebt gij dat kunnen doen?" De vrouw zei: "De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten." Yahweh God zei toen tot de slang: "Omdat ge dit gedaan hebt, zijt ge vervloekt onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten. Op uw buik zult ge kruipen en stof zult gevreten, alle dagen van uw leven. Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. En tot de vrouw heeft hij gezegd: zeer zwaar zal ik maken de lasten van uw zwangerschap. Met pijn zult gij kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, hoewel hij over u heerst. En tot de man heeft hij gezegd: omdat gij hebt geluisterd naar uw vrouw en hebt gegeten van de boom die ik u had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van u. Zwoegend zult gij van hem eten, alle dagen van uw leven. Distels en doornen zal hij voortbrengen. Met veldgewas moet gij uw voeten. In het zweet zult gij werken voor uw brood, tot gij terugkeert naar de grond, waaruit gij zijt genomen. Gij zijt stof, en tot stof keert gij terug. De mens noemde zijn vrouw Eva, want zij is de moeder geworden van alle levenden. En Yahweh God maakte kleren van huiden voor de mens en zijn vrouw, en hij deed hun die aan. En Yahweh God zei: nu de mens in de kennis van goed en kwaad als een van ons is geworden, wil ik voorkomen dat hij nog plukt van de boom van het leven. Wil ik voorkomen dat hij nog plukt van de boom van het leven. Door daarvan te eten, zou hij eeuwig blijven leven. Daarom verwees Yahweh God hem uit de tuin van Eden en moest hij de grond gaan bebouwen waaruit hij was genomen. Hij verjoeg dus de mens uit de tuin, en aan de oostkant van de tuin van Eden plaatste hij de kerubs en de vlam van het wentelend zwaard, om de weg naar de boom van het leven te bewaken. Zo, dit is het verhaal over de zondeval zoals we dat in de Bijbel kunnen lezen. De kerk leert ons vandaag dat we deze gebeurtenis niet letterlijk moeten nemen. Het is geen precieze weergave van historische feiten. Het is een verhaal. Maar dat wil niet zeggen dat dat verhaal geen betekenis heeft, dat achter dit verhaal geen waarheid schuilt. Dit verhaal van zondeval heeft grote symbolische waarheidswaarde. Dit verhaal van de zondeval leert ons veel over de mens in de huidige toestand waarin we ons bevinden. De kerk leert ons dat er een erfzonde is, dat er een zondeval is geweest. Hoe we dit juist moeten interpreteren, dat zullen jullie ontdekken in de komende minuten, waarbij we dus een beroep doen op de catechismus. De zondeval is er echt geweest. En de zondeval geeft de verklaring, of geeft een verklaring aan het bestaan van lijden en kwaad. Vele mensen worstelen met het bestaan van het kwaad. Het kwaad is er, het lijden is er, dat is een feit. Maar hoe kan God dit toelaten? Vragen een aantal mensen zich af. Hoe kan je het bestaan van kwaad en het bestaan van God met elkaar verzoenen? Voor een aantal mensen is dit niet mogelijk. En zij trekken daaruit het besluit dat God niet bestaat. Want moest God bestaan, dan zou er geen kwaad en geen lijden zijn. Andere mensen zijn juist boos op God, omdat ze denken dat ook het kwade van God komt. Of ze komen in opstand tegen God als ze met lijden worden geconfronteerd. En ze zeggen dan, waarom laat God dit toe? Hij is verantwoordelijk voor alles. Hij is toch de almachtige God. Hij is dus verantwoordelijk zowel voor het goede als voor het kwade. En ook voor het lijden. Alles wat we beleven is verantwoordelijkheid van God. Maar is dit de juiste zienswijze? Beschouwen we God op die manier zoals God zelf is? Laten we ons oor te luisteren leggen bij de catechismus. En ik lees u het eerste nummer in die paragraaf over de zondeval, het nummer 385. God is oneindig goed en al zijn werken zijn goed. Toch ontkomt niemand aan de ervaring van het lijden, aan de ervaring van het kwaad in de natuur, dat gepaard schijnt te gaan met de grenzen eigen aan de schepselen. En vooral is er de ervaring van het probleem van het morele kwaad. Waar komt het kwaad vandaan? Ik zocht waar het kwaad vandaan komt en ik vond de oplossing niet, zegt de heilige Augustinus. En in zijn eigen smartelijk zoeken vindt hij geen andere uitweg dan de bekering tot de levende God. Want het geheim der goddeloosheid wordt slechts duidelijk in het licht van het geheim van onze godsdienst. De openbaring van de goddelijke liefde in Christus heeft tegelijk de omvang van het kwaad en de overvloed van de genade getoond. We moeten derhalve het probleem van de oorsprong van het kwaad onder ogen zien door de blik van ons geloof te vestigen op Hem die als enige het kwaad overwonnen heeft. Zo, dat is een hele boterham, dat nummer 385. Laat ons die lange tekst even ontleden. Eerst en vooral, God is oneindig goed en al zijn werken zijn goed. En God is dus niet verantwoordelijk voor het kwade. Hij is niet aan de oorsprong van het kwade. God wil het kwade helemaal niet, maar hij tolereert het wel. Iedereen heeft in zijn leven ervaring met lijden en met het kwaad. Dat komt voor in de natuur, maar de mens merkt dat ook binnen zichzelf. Daar is geen discussie over het bestaan van lijden en kwaad. Dat is niet ontkennen in het leven van elke dag. We hoeven maar te denken aan natuurrampen, aan dieren die elkaar doden. En de mens, we mogen het niet vergeten, is soms een kwelling voor zichzelf, maar ook voor anderen. Hoe kunnen we het bestaan van het kwaad verklaren? De grote denker Augustinus beter zijn tanden op stuk. En hij komt uiteindelijk tot een paradoxale conclusie. Het bestaan van het kwaad is volgens Augustinus enkel te verklaren vanuit het bestaan van God. Heel merkwaardig, omdat voor een heel aantal mensen het kwade juist als gevolgtrekking heeft dat God niet bestaat voor die mensen. Augustinus zegt, omdat het kwaad bestaat, moet God ook bestaan. Dit moeten we natuurlijk goed begrijpen. Het kwade komt pas tot uiting tegenover de goddelijke liefde. Als tegenstelling. Het kwaad moet en kan alleen maar beschouwd worden op een serieuze manier vanuit hem, vanuit God, die het kwaad overwonnen heeft, maar er niet de oorzaak van is. Volgende nummers in de catechismus over de zondeval gaan over de realiteit van de zonde. Het bestaan van het kwaad in het algemeen is niet te ontkennen en wordt ook door nagenoeg niemand ontkend. Maar voor de zonde, en de zonde is het persoonlijke kwaad dat men doet, wel daarvoor is het bestaan minder evident. Ik lees hier over nummer 386 in de catechismus. De zonde is in de geschiedenis van de mens aanwezig. Het zou een nutteloze poging zijn haar te ontkennen of aan deze duistere realiteit andere namen te geven. Om te proberen te begrijpen wat de zonde is, moeten we eerst de innige band tussen God en de mens erkennen. Want buiten deze relatie wordt het kwaad van de zonde niet ontmaskerd in zijn ware hoedanigheid van afwijzing, van en verzet ten opzichte van God. Terwijl dit kwaad blijft drukken op het leven van de mens en de geschiedenis. Het zondebesef is jammer genoeg niet altijd meer aanwezig bij de mensen, ook soms bij christenen. De catechismus leert ons dat, om werkelijk te begrijpen wat zonde is, dat eerst de band tussen God en de mens erkend moet worden. God wordt geraakt door ons doen en laten. God is niet iemand die ongevoelig ver boven de mens uitstaat. Hij is met de mens begaan. Interessant is ook nog dat de zonde een omschreven daad of gedachte is die uiting geeft van een afwijzing van God of van een verzet tegen God. Dat lijkt mij een mooie omschrijving inderdaad van zonde. Een daad die uiting geeft aan afwijzing van God of verzet tegen God. Gaan we dan over naar het nummer 387. De realiteit van de zonde, en meer in het bijzonder van de erfzonde, wordt slechts duidelijk in het licht van de goddelijke openbaring. Om dus werkelijk te weten wat zonde juist is, wat de draagwijdte van zonde is, wat de oorsprong van de zonde is, daarvoor moeten we openstaan voor de goddelijke openbaring. En met name wat deze openbaring zegt over de erfzonde. Ik lees voort in het nummer 387. Zonder de kennis die de goddelijke openbaring ons over God geeft, kan men de zonde niet duidelijk herkennen en is men geneigd haar alleen maar te verklaren als een gebrek aan groei of als een psychologische zwakte of gewoon als een fout, als het noodzakelijk gevolg van een ontoereikende maatschappelijke structuur bijvoorbeeld, enzovoort. De catechismus zegt ons hier dat zonde dus wel degelijk meer is dan gewoon een fout of een uiting van een zwakte die men heeft, of het feit dat men nog moet groeien in iets, dat men nog moet leren. Maar wat is er dan nog meer dan dat? Wel, dat zegt ons het laatste deel van dat nummer 387. Alleen in het licht van de kennis van Gods heilsplan voor de mens begrijpt men dat de zonde een misbruiken is van de vrijheid die God geeft aan de mensen. De mensen die geschapen zijn om Hem, God en elkaar te kunnen beminnen. Met andere woorden, de zonde is dus vooral een misbruiken van de vrijheid die we hebben. Die vrijheid is fundamenteel in het mens zijn. Een mens die niet vrij is, kan niet echt mens zijn. God had ons natuurlijk kunnen scheppen zonder vrijheid, zoals de planten, of met een beperkte vrijheid, zoals dieren bijvoorbeeld. Maar Hij heeft ons geschapen met een grote vrijheid. Wij kunnen als mens ja of nee zeggen tegen heel wat dingen. We zijn vrij. Maar we zijn geschapen door God met als doel het volledige geluk te vinden in het beminnen van elkaar en van God. Dat is het doel van ons leven. Daarin vinden we de volheid van ons mens zijn. En elke zonde gaat daar ergens tegen in. De volgende nummers in de catechismus gaan over de erfzonde in het bijzonder. Die oerzonde. Luisteren we naar het nummer 388. Met het voortschrijden van de openbaring wordt ook de realiteit van de zonde duidelijk gemaakt. Hoewel Gods volk uit het Oude Testament het verdriet in het menselijk bestaan bezien heeft in het licht van het verhaal van de zondeval in Genesis, kon het de uiteindelijke betekenis van dit verhaal, die pas in het licht van de dood en de verrijzenis van Jezus Christus duidelijk wordt, niet begrijpen. Men moet Christus kennen als de bron van genade, om Adam te herkennen als de bron van zonde. De Geest, de Helper, gezonden door de verrezen Christus. Hij is het die gekomen is om de wereld te overtuigen van wat zonde is, door Hem die haar verlosser is, te openbaren. Ik ga dat nummer 388 terug opnieuw doen. De volgende nummers in de catechismus gaan over de erfzonde in het bijzonder. De oerzonde. Luisteren we naar het nummer 388. Met het voortschrijden van de openbaring wordt ook de realiteit van de zonde duidelijk gemaakt. Hoewel Gods volk uit het Oude Testament het verdriet van het menselijk bestaan bezien heeft in het licht van het verhaal van de zondeval in Genesis, kon het de uiteindelijke betekenis van dit verhaal, die pas in het licht van de dood en de verrijzenis van Jezus Christus duidelijk wordt, niet begrijpen. Er wordt met andere woorden weerom benadrukt dat de gegeven erfzonde pas duidelijk wordt met Christus. Bij de Joden in het Oude Testament wordt het verhaal van de erfzonde, of was het verhaal van de erfzonde via Adam en Eva reeds bekend en ook gegeven als uitleg voor het bestaan van het kwaad in de wereld. Maar de diepe betekenis wordt pas duidelijk met Jezus Christus. Paulus schrijft hierover in de brief aan de Romeinen, in het hoofdstuk 5, versen 12 tot 21. En ik stel voor dat we dit stuk uit de Romeinenbrief even beluisteren. Paulus schrijft: door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en met de zonde de dood. En zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was immers reeds zonde in de wereld, voor de wet er was. Maar zonde wordt niet aangerekend waar geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van de mens die komen moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood, maar allen schonk Gods genade rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade, de ene mens Jezus Christus. Zijn gave is sterker dan die ene zonde. Het oordeel dat volgde op de ene misstap liep uit op een veroordeling, maar de gratie die na zoveel overtredingen verleend werd, betekende volledige kwijtschelding. Door toedoen van één mens begon de dood te heersen als gevolg van de val van die mens. Zoveel heerlijker zullen zij die de overvloed der genade en de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, dankzij de ene mens Jezus Christus. Dit betekent: één fout te leiden tot veroordeling van allen, maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen. En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één allen worden rechtvaardigd. Weliswaar is de wet erbij gekomen, waardoor de overtredingen zich hebben vermeerderd. Maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Zo heeft de zonde haar heerschappij uitgeoefend door de dood, maar de genade zal heersen door de gerechtigheid en leiden tot eeuwig leven, dankzij Jezus Christus, onze Heer. Dit toch wel lange stuk uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome, daar wil ik toch een aantal dingen uitlichten en u kort even melden. Uit vers 12 kunnen we halen dat de dood het teken is van de zondigheid van de mens en van ieder mens afzonderlijk, en dat zonde en dood rechtstreeks met elkaar verbonden zijn. Uit de volgende twee verzen, 13 en 14, kunnen we concluderen dat Paulus zegt dat de zonde zelfs voor de wet bestond. En dat die dus niet beschouwd moet worden enkel als overtreding van een gebod. Nadien zegt Paulus nog dat God zijn eigen zoon gezonden heeft, die ons verlost van de zonde. En uiteindelijk zegt hij dat tegenover de zonde en de dood voor ieder er het heil in Christus staat, die ook voor ieder bestemd is. Paulus brengt dus in dit stuk aan de brief van de Romeinen vooral een tegenstelling naar voren. De erfzonde wordt geplaatst tegenover de verlossing door Christus. Ongehoorzaamheid van Adam tegenover gehoorzaamheid van Jezus Christus. De zonde tegenover de genade. En de genade die het uiteindelijk haalt op de zonde. Het is tijd om even te pauzeren en dit doen we door het luisteren naar een stukje muziek. Thank you.